Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag.
De bal rolt weer, we mogen weer naar het stadion. Zoals het er nu uitziet, gaat dit seizoen zich voltrekken met supporters op de tribune. Een nieuw seizoen Ajax. En dat betekent ook een nieuw seizoen Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Ook dit seizoen zijn we er weer elke maandag. En we zijn er elke maandag wat vroeger dan je van ons gewend bent vorig seizoen geweest. Rond lunchtijd meestal dit seizoen zullen we online staan met een nieuwe Brani. We gaan om te beginnen ook eventjes weer wat weggeven. Want we gaan over het nieuwe seizoen praten natuurlijk. Maar het vorige seizoen is vastgelegd in een prachtig Ajax jaarboek. Dat kun je winnen. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Like en retweet het bericht over het jaarboek wat je daar ziet staan. En dan maak je kans. Aan het einde van deze week gaan we hem weggeven. Er zijn wat gasten hier aan tafel geschoven die je nog kent van vorig seizoen. Die zullen we ook dit jaar weer regelmatig zien. Dick Sintony, Ajax-watcher van Het Parool. En Thijs Zwageman, redacteur van Ajax Showtime. Welkom allebei.
Dank je.
Jongens, laten we snel na het Ajax-jaarboek over vorig seizoen naar het huidige seizoen gaan. Want dat is waar het natuurlijk allemaal om draait. Ajax-NEC 5-0. Een klinkende start. Maar hoe goed is dat nou werkelijk, Dick?
Mag ik eerst nog even terugkomen op een mooi moment van die wedstrijd?
Tuurlijk.
Namelijk het afscheid van Lasse Schöne. En ik weet wel dat het voetbal, het gaat allemaal heel snel. En, maar ik 7 seizoenen heeft hij bij Ajax gespeeld.
Ja, dat is lang,
al,
hè?
Dat is al iets, weet je, wat niet zo vaak meer gebeurt. En volgens mij is hij in zoveel opzichten een echte Ajax-voetballer geworden, denk ik. In die periode dat hij er speelde. Finale Europa League gehaald. Halve finale Champions League gehaald. 3 keer kampioen. Ja, weet je wel. Ik vond het. Ik gunde het hem dit afscheid. Het heeft eigenlijk een beetje te lang geduurd. Ook door corona en door moeilijkheden en zo. Natuurlijk met reizen en speelschema. Maar het was heel verdiend. En ik vond dat het publiek er ook geweldig. Dat kan ook bijna niet anders. Geweldig op gereageerd heeft.
Ja.
Verdiende die. Echt.
Prachtig, ja. Prachtig, ja. Lasse.
Nou, op naar het nieuwe seizoen.
En gek ook nooit echt helemaal zeker van zijn basisplaats.
Nee joh, dat was
hij
geweldig.
Hij heeft zich een keer of wat moeten terugvechten in de ploeg en dat
allerlei
altijd gedaan.
Posities ook natuurlijk,
ja.
In al die jaren.
Ja, en nooit de handdoek in de ring, maar altijd gewoon, ik ga weer voor die basisplaats. Ook al moet ik hem opnieuw afdwingen.
Ja, en vergeet ook niet dat hij ook precies weet van zichzelf wat zijn kracht is en ook wat zijn tekortkomens zijn. Dus hij had zelf ook altijd wel een beetje die twijfel. Van, oké, we moeten maar zien hoe het uitpakt. Maar inderdaad, vol ervoor gaan. En altijd, ja, toch tot het laatste moment eigenlijk heel belangrijk gebleven.
Ja, een van de meest geliefde en ook qua aantal wedstrijden een van de belangrijkste buitenlandse Ajaxiden uit de geschiedenis. Ja,
gewoon een goede kerel worden. Punt.
Hele goede kerel. Heel goede kerel. Mee eens, Thijs?
Ja, ik kan me alleen maar bij aansluiten natuurlijk.
Mooi zo. Mooi zo. Nou, voor, hulde voor Lasse. Laten we daarmee beginnen. Het stond in mijn draaiboek verderop. Die kan er dan nu uit. Dat hebben we gehad.
Sorry, ik ga je heel draaiboek.
Gaan we naar de wedstrijd. We beginnen gewoon even opnieuw.
Hebben we eigenlijk een draaiboek?
Dick, Ajax NEC 5-0. Mooie uitslag. Maar hoe goed was dat nou eigenlijk?
Nou, ik wil hem eigenlijk koppelen aan die andere wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En dat is wel iets wat je wel aan zag komen. Namelijk dat Ajax verschrikkelijk goed kan voetballen. Terugkijkend ook naar het afgelopen seizoen, de laatste maanden, zeg maar, tot aan de titel. Ze kunnen geweldig goed voetballen, maar er zit ook nog wel een bepaalde kwetsbaarheid in. En die heeft de PSV genadeloos blootgelegd. En ook wel inderdaad omdat ze op verschillende perioden zaten in hun voorbereiding. Hoor, dat is echt zo. Dat, ja. Dat is geen slap excuus. Zo is het. Maar toch, Ajax voetbal tegen PSV een periode geweldig, maar kwam toch eigenlijk niet tot een doelpunt. En was echt kwetsbaar in die omschakeling. Mm-hmm. Ja, goed, dat zie je tegen NEC niet. Want dan NEC komt er gewoon niet uit, kwam er bijna niet over de middenlijn. Ja, dan kan Ajax echt geweldig voetballen. Dus ja, die twee gezichten, daar moeten ze wel... ja, daar zullen ze zeker ook met het oog op de Champions League en de kracht van PSV dit seizoen wel een modus voor moeten vinden.
Ja, nu zijn PSV en NEC natuurlijk tegenstanders van een heel verschillend kaliber.
Ja, zeker.
Maar kun je toch stellen dat er in deze wedstrijd tegen NEC ten opzichte van PSV dingen al beter gingen?
Ja, ja, wat Dick ook zegt over die restverdediging. Ja, precies. Dat moet je natuurlijk altijd in perspectief blijven zien. Maar ik denk zeker met die terugkeer van Alvarez op het middenveld. Ten opzichte van het middenveld met Blind tegen PSV. Dat dat natuurlijk een heel groot contrast was.
Ja.
Met de aantekening dat de tegenstander van een heel ander formaat was. Maar niet over de middenlijn geweest. Echt helemaal niks weggegeven. En wat je tegen PSV was ook die dominante fase. Eigenlijk het eerste half uur natuurlijk wel gelijk een tegengoal. Maar daarna Ajax heel sterk voor de dag gekomen. En toen was net dat momentje waarin Gutsen, zeg maar, Martinez en Blind uitkapt. In aanloop naar die 2-0. En dat was het moment wat natuurlijk de hele wedstrijd kantelt. Want als het 1-0 blijft en Ajax houdt die dominantie. Ja, dan kan het er bijna niet anders dan dat Ajax die wedstrijd ook naar zich toe trekt in de score.
Ja.
En dat was een momentje wat ik denk met misschien een Alvarez minder snel zou zijn gebeurd. Nu was het ook gewoon een klasse van Gutsen. Dus dat hij dat toen vrij speelde. Maar ik heb wel het idee, dat heb ik ook laatst geschreven, dat een middenveld met Blind, dat is echt afhankelijk van hoe de hele ploeg staat. En hij mist natuurlijk wat snelheid, heeft wel een heel goed inzicht. Maar om al die gaten dicht te lopen en die restverdediging te bewaken, is hij heel erg afhankelijk van onderlinge afstanden. Waar staan de backs? Waar staat het centrum? En Alvarez is meer een echte breker, een echte sloper die ook zelfredzamer is in die controle.
Ja.
En in dat opzicht dus heel belangrijk is voor Ajax. En er ook mede voor zorgt dat je dus zo vrijuit kan aanvallen wat tegen NEC gebeurde met backs hogerop. Eigenlijk had je alleen maar Alvarez, Timber, Martinez ongeveer met z'n drie op de middenlijn staan. En de rest kon vrijuit aanvallen natuurlijk.
We zitten nu alweer Alvarez tot een beetje onmisbaar uit te roepen. En het verschil tussen die twee wedstrijden. Dit is dat zal ook dit seizoen wel weer een heet hangijzer worden. We komen zo meteen nog op hem terug. We gaan het zo meteen nog even over hem hebben. Maar er was één ding dat ik eigenlijk nog opvallender vond aan die wedstrijd tegen NAC en EC. En dat was de voorhoede met Tadic, Haller en Berghuis. Terwijl Ajax ook een volledig Braziliaanse voorhoede heeft staan met Anthony, Danilo en Neres. Die speelden dus niet, althans niet vanaf de start. En Tadic, Haller en Berghuis wel. Is dat een aanvalslinie die een blijver zou kunnen zijn, denk je, Dick?
Nou ja, het is in ieder geval de aanval die op dit moment de prioriteit en de voorkeur heeft. Dus de Brazilianen die staan allemaal tweede in de pickorde.
Denk je echt dat zo is?
Ja. Ja?
Ja.
Ja.
Anthony en Neres zijn echt even op het tweede plan.
Ja, Anthony is... omdat hij natuurlijk met de spelen heeft meegedaan. Ajax wilde dat liever niet. Die hadden hem natuurlijk liever eerder terug gehad. Maar ja, goed, toen deed de mogelijkheid zich voor om Berghuis te halen. Hebben ze gedaan. Dan moet je achteraan aansluiten in het rijtje. Ja, zo hard is het in het topvoetbal. Nou, Neres, die mag weg. Als daar een club voor komt die een goed bedrag biedt en hij vindt dat zelf een mooie club, dan is hij weg. Dus ja, die zal ook niet meteen een basisplaats hebben. En Danilo, ja, daar willen ze denk ik wel gewoon een andere spits voor hebben. Nog, ze zijn nog op zoek naar een snelle aanvaller die in de punt van de aanval kan spelen en nog op de linkerflank. Dus zolang die er niet is, is Danilo misschien een optie. Maar ik denk dat ze wel heel erg, of dat weet ik zeker, heel erg in de ronde aan het speuren zijn, aan het zoeken zijn, aan het praten zijn om nog iemand te halen.
Ja, Danilo is bij Ajax omdat zijn huurverbintenis afliep. Maar als heel serieuze optie wordt hij nog altijd niet gezien. Is dat ook jouw indruk, Thijs?
Ja, het is Ten Hag altijd eigenlijk aangegeven dat deze voorbereiding voor hem een beetje werd gezien van aanhaken of afhaken.
Ja.
En in de minuten die hij krijgt en wat hij ook in de voorbereiding heeft laten zien, dat is gewoon best wel goed. Maar het is niet het Europese topniveau waar je naartoe wil. En het is ook niet een zeg maar een Brian Brobbey wat hij in de laatste maanden had, die je op Europees niveau inbrengt en die echt nog het verschil gaat maken. Voor de Eredivisie zou het een bruikbare spits kunnen zijn. En het is een voordeel dat hij een ander type is dan Haller. Iets bewegelijker, iets dynamischer. Dus daar zou je dan een beetje mee kunnen gaan spelen. En je weet dat hij in de Eredivisie natuurlijk ook gewoon zijn doelpunten gaat maken. Maar het is niet een type wat past bij de ambities van Ajax. En dat lijkt me ook duidelijk als je zegt dat je met deze namen die je in de aanval hebt alsnog op zoek bent naar een linksbuiten en een spits. Het liefst in één type natuurlijk. Lijkt dat ook natuurlijk de gevolgen te hebben voor Danilo.
Ja.
Dus ja, voor de Eredivisie een bruikbaar type. En als er niks anders haalbaar is, zou hij nog als tweede spits aan kunnen blijven. Maar het is niet iemand die Europees het verschil voor je gaat maken.
Nee, nee. Van Haller zagen we toch weer een doelpuntje. Dat is ongeveer zoals we het vorig seizoen ook gewend waren. Van Tadic zagen we 2 doelpunten en 2 assists. Als je de assists op een eigen doelpunt ook meerekent. Dus dat is ook hoe we het gewend zijn, die onwaarschijnlijke cijfers. Maar Berghuis, hoe doet hij het? Hoe speelde hij? Wat vind je van hem tot nu toe als Ajax ziet?
Bescheiden.
Dienstbaar, hè?
Dienstbaar, bescheiden.
Ja.
Ja, hij is wel aanwezig. Het is niet zo dat hij zich verstopt. Maar hij slaat nog niet met zijn vuist op de tafel. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil met hoe hij bij Feyenoord speelde. En dat is ook wel eerder gezegd door iedereen. En ook gewoon, je ziet dat ook heel duidelijk. Daar was hij de speler die echt het verschil moest maken. En die status ook had in die ploeg. En ook heel veel zelf kon verzinnen en bedenken en uitvoeren. Ja, bij Ajax lopen er nog wel een paar die goed kunnen voetballen. Dus hij is nog bescheiden. Ja. Maar ja, kijk, hij kan hartstikke goed voetballen. Dus ik ben er niet zo bang voor dat hij niet zijn rol gaat krijgen. Dat geloof ik wel. Maar die drie samen, Tadic, Haller en Berghuis, dat heb ik eigenlijk al meteen geopperd toen Berghuis kwam. Dus ik vind, ja, het is wel, er zit ook wel een soort, ze kunnen geweldig goed voetballen, maar ze willen wel allemaal de bal in de voeten. En ze willen wel allemaal echt het combineren en zo. Ja. Dus er zit weinig diepgang in. Hè? Er zit weinig...
Ook geen pure snelheid bij geen van de drie.
Nee. Ja. Nee.
Dus dat is wel een ding. Wat nog wel even over Berghuis. Ik zag ook statistieken dat hij 6 grote kansen had gecreëerd tegen NEC. Dus nu komt hij met 1 assist dan. Maar nu wordt gezegd bescheiden en alles. Maar voor hetzelfde geld had hij 3 assists kunnen hebben, bijvoorbeeld. Noem maar wat.
Ja.
Maar hij heeft echt grote kansen gecreëerd. Die bal op Gravenberg na de rust, die hij 6 meter naschiet. Dat soort momenten. En daarbij, hij groeit wel echt in zijn rol. Dat zie je. Je ziet het met de wedstrijd beter worden vanuit de voorbereiding. PSV nu. Combinatie met Masraoui wordt steeds beter. Dat wordt gewoon een hele gevaarlijke rechterflank.
Ja.
Dus het is, ik denk, hij hikt ook een beetje tegen die eerste goal aan. Dat kan ook vaak nog het verschil maken als hij die er helemaal in heeft liggen. Dat hij dan echt losgaat, ook in cijfers.
Dat is natuurlijk al een indicatie dat hij er ook nog niet heeft gescoord. Hij is bescheiden. Bescheiden bedoel ik in de keuzes die hij maakt.
Mm-hmm.
Dus niet het avontuur zoeken of niet voor je eigen kans gaan. Of niet gewoon bescheiden opstellen. Altijd de goede oplossing, de simpele oplossing. Ja, dat is ook helemaal niet erg. Je moet even integreren in een
dat
elftal.
Is, ja, en wat je Symbool ook zegt over die andere rol. Ja,
Symbool daarvoor stond misschien dat moment waarop Labiat de vrije trap nam en Berghuis hem niet opeiste. Terwijl
dat was wel
logischer
opvallend,
was dat hij hem zou nemen. Dat zijn misschien de momenten waarop hij nog naar voren moet leren stappen. Als hij
weet ik niet. Labiat kan ook wel een vrije trap nemen, hoor.
Dat is, ja. Laten we dat ook kunnen.
Die heeft wel een paar ingeschoten, dus ik vind het allemaal een beetje... Er wordt dan heel erg de nadruk op gelegd, maar ligt het volgens mij niet zo... allemaal wat genuanceerder.
We leggen er geen nadruk op. We leggen er geen nadruk op. Dat gaan we niet doen. We gaan weer even terug naar Alvarez. Dat is natuurlijk een opvallende figuur. Zijn terugkeer in de ploeg leek enig verschil te maken. Waar het betreft de omschakeling vooral en het veroveren van ballen. Maar er is natuurlijk wel het nodige om hem te doen. Staat in de belangstelling van Stade Rennes. En daar worden bedragen genoemd van zelfs 15 of 20 miljoen. Ten Hag lijkt hem te willen houden, maar wat vinden wij? Als er 20 miljoen geboden wordt door een Franse club, moet Ajax dat niet gewoon doen, Thijs?
Nou, ik zou bij 20 miljoen vind ik nog niet een bedrag dat je gelijk zegt strik eromheen en weg. Want je hebt hem voor 15 miljoen gehaald, je bent daar lang mee bezig geweest, het is best wel een grote investering geweest. Nou, je hebt salariskosten, dus ik denk dat je nog iets meer marge in zou moeten bouwen als je zeg maar vanaf 25 miljoen of zo, dan wordt het denk ik... Dan wordt het serieuzer en dan is het voor Ajax ook wel lonend om hem te verkopen. Maar nu, ja, hij heeft zijn waarde voor de ploeg, dat is duidelijk. En dan vind ik 20 miljoen niet gelijk een bedrag waarvan je afstand van hem zou moeten doen.
Ja. Is er eigenlijk sprake van, Dick?
Nou, nee,
speelt dit echt?
Ze willen hem echt, ze willen hem houden. Punt. En dat snap ik heel goed, want hij is hartstikke belangrijk en hij is hartstikke goed. En hij is er pas net, hij heeft net een half jaar echt serieuze inbreng gehad bij Ajax. Hè? In het team gekomen vorig jaar. Je gaat de Champions League in. Dat is super belangrijk voor Ajax. Ja, nee, ik zie echt geen reden om ja te zeggen. Ook niet tegen 20 miljoen. Ik bedoel, Neres en Tagliafico, dat zijn de spelers die mogen. Onana willen ze natuurlijk ook het liefst, maar ja, dat gaat niet gebeuren. Dat wist je eigenlijk ook al op het moment dat die uitspraak van de kasser was. Ja, daar ga je geen cent meer vervangen. Het zijn allemaal wel een beetje logische dingen, vind ik.
Ja.
En ik zou tegen Ren zeggen van joh, wij gaan met Alvarez de Champions League in. En we kijken hoe dat uitpakt. En dan praten we in januari verder. De deur dicht houden.
Ja. Ja, ik speelde ook tegen jou, Thijs, een beetje advocaat van de duivel. Ik zou hem zelf ook het liefst zien blijven. Ik ben wel bewonderaar van de man. Even naar wat andere min of meer defensieve posities kijken. Achterin heeft Ajax luxe met Timber en Martinez en ook Rens en Schuurs. En dat werpt een beetje de vraag op wat eigenlijk de positie van Daley Blind is in deze selectie. Zie jij hem middenvelder worden dit jaar? Omdat hij achterin misschien...
Nou, ik had wel verwacht, naar aanleiding van die voorbereiding waar natuurlijk Alvarez nog ontbrak, maar dat Ten Hag wel wat langer zou vasthouden aan Blind, Gravenberg, Klaassen, aan dat middenveld.
Ja.
Omdat hij daar heel erg voor leek te opteren. En ja, omdat dat tegen PSV dus verkeerd is uitgepakt en Alvarez natuurlijk ook weer wedstrijdritme nodig heeft, keerde Alvarez direct terug. Mede schorsing van Tagliafico. Maar ja, dus ik had wel verwacht dat hij Blind daar iets meer tijd zou geven om, ja, ook wat ik net zei, dat Blind de speler is die de hele organisatie om zich heen nodig heeft om daar optimaal te renderen. En die dat ook natuurlijk naar zijn hand kan zetten met zijn tactisch inzicht dat hij heeft. Maar ja, dat gebeurde dus nu niet. En dan denk ik dat de rol van Blind weer zal zijn, net als eigenlijk afgelopen seizoen. Gaten opvullen waar gaten vrijkomen. En dat je ook, ja, afhankelijk van de tegenstander kunt kijken waar je hem het best in zijn kracht kunt zetten. Ik vind hem bijvoorbeeld als linksback vult hij het heel anders in dan Tagliafico.
Ja.
Veel meer aan de binnenkant en veel meer als een vierde middenvelder eigenlijk, waardoor hij nog steeds heel vaak controlerend uitkomt. Ja, dat zou denk ik in de Eredivisie een hele goede optie kunnen zijn, ook wel Europees. Dat je dan gewoon een extra man op het middenveld creëert, wat je, ja, positiespel natuurlijk makkelijker maakt. Linker centrale verdediger zou denk ik alleen kunnen als Martinez niet beschikbaar is. Want die heeft zich net als Alvarez het afgelopen half jaar natuurlijk wel zo onomstreden gemaakt. En dat wordt ook wel door iedereen erkend en gezien. Dus dat lijkt me eigenlijk bijna uitgesloten. Dus ja, dan zou je, of wanneer Martinez niet beschikbaar is, zou hij in het centrum uit kunnen komen. Anders denk ik ja, een beetje roleren tussen linksback en toch het middenveld.
Ja, heb jij...
Ja, nee, ik zei het vorig jaar al, de Martinez die is daar in het team gekomen en die heeft echt zijn meerwaarde op die plek. En voor Blind is het gewoon zoeken naar een rol, zeg maar, waar die het beste tot zijn recht komt. En hij speelt nu gewoon op het middenveld. Tegen NEC speelde hij gewoon op het middenveld.
Ja,
en Klaassen is geen middenvelder, want die staat voorin. En Alvarez is geen middenvelder, want die staat achterin. Ja, en het middenveld is Blind, Gravenberg, Berghuis, Tadic. Weet je, die komen allemaal daar op het middenveld. Weet je? Dus je kan ook niet zeggen van ja, het middenveld van Ajax is dan te statisch. Nee, iedereen komt daar, iedereen gaat daar. Mazraoui is ook een middenvelder.
Totaal voetbal.
Ja, nou ja, er zijn zoveel positiewisselingen. Weet je, er zit zoveel. Ja. Dus je kan het ook niet meer, zeg maar, per speler of per positie gaan bekijken. Weet je, het is echt het grote geheel. Ja, Blind is daar nu, was hier geweldig. Weet je wel, ja, wat Thijs zegt van je. Hij is middenvelder, maar op een hele andere manier dan Tagliafico. Dus die gaat er diep, die klapt er overheen met Tadic. En Blind blijft erachter. Die gaat zijn basis van daaruit versturen.
Maar het is wel een beetje alsof, omdat Martinez en Alvarez zich onmisbaar hebben gemaakt op een redelijk vastliggende positie, is Blind een soort Haarlemmer olie geworden bijna, die eigenlijk een beetje loopt waar die nodig is.
Ja, je moet het ook niet zien van, oh, we moeten ook nog ergens een plekje zien te vinden voor Blind. Nee, je hebt nu de luxe eigenlijk dat er zoveel dingen vast liggen, dat je hem daar neer kan zetten waar die gewoon het beste tot z'n recht komt.
Je hebt een fluïde rol, min of meer.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en dat kan ook nog wel eens een keer gewoon op de halfpositie zijn, hoor. Dat hij wel back speelt en dat hij wel weer op het middenveld staat, echt. Of daar begint, maar dit kan ook. En het kan ook zo nog zijn dat ze in wedstrijden, als het de situatie daarom vraagt, dat Martinez dan wat meer uitzakt naar de linkerkant en dat hij toch weer wat centraler komt te spelen. Ja. Ja, dat ligt maar net aan waar je hem nodig hebt. Dus dat is prachtig eigenlijk.
Luxe problematiek. Ja. Ja, we hebben misschien, en dan over luxe problematiek gesproken, we hebben misschien de beste man van het veld nog niet eens genoemd. Mazraoui was fantastisch in de wedstrijd tegen NEC. Onomstreden basisspeler, misschien wel man of the match. Maar hij heeft zijn contract nog niet verlengd. Dat speelt al een hele tijd. Hij geeft aan dat hij dat het liefst gewoon zou doen.
Ja.
Maar een handtekening staat er vooralsnog niet.
Nee. En wat je daaruit opvangt en wat ook mijn gevoel is, is dat hij toch richting de best betaalde spelers van de selectie wil gaan. Natuurlijk nu al ook Champions League ervaring, veel ervaring. Maar ja, toch, als je dan kijkt wat hij de afgelopen seizoen, anderhalf seizoen, heeft hij natuurlijk heel veel fysieke klachten gehad. En dan, ik denk dat Ajax daar ook een beetje tussen schommelt van, kunnen we hem die financiële waardering nu al geven of liever nog iets daaronder en dat hij het nu een heel jaar kan laten zien en dat hij dan nog een keer een opwaardering krijgt. Al wordt het dan natuurlijk ook al gauw tijd voor een stap hoger op voor hem. Dus ik denk dat dat een beetje de problematiek is binnen de onderhandelingen nu. Hij zet echt in op het maximale en Ajax wilt hem dat niet gelijk geven. Maar ja, hoe langer hij dit niveau natuurlijk ook weet vast te houden, hoe makkelijker denk ik die onderhandelingen gaan. Helemaal als je, ja, wat hij ook uitspreekt, ik wil gewoon blijven. En hij was vorig seizoen, eerste half jaar, natuurlijk ook al een van de beste spelers eigenlijk. Een van de meest constante.
Ja.
Toen begon hij weer te kwakkelen met blessures. Daardoor zijn we hem een beetje uit het oog verloren. Nou, de opmars van Ranch natuurlijk, Timber op die positie ook vorig jaar. Maar als je nu ziet hoe hij dat invult, dat is eigenlijk, ja, wat je zegt, onomstreden. Want er is geen andere speler in deze selectie die op die manier nu de rechtsbackpositie in zou kunnen vullen.
Ja.
Dus ik verwacht dat dat nog de komende tijd een beetje door zal sudderen. Maar dat Ajax uiteindelijk toch wel een beetje water bij de wijn zou moeten doen. En Mazraoui misschien ook. En dat je dan ergens in het midden toch elkaar kan vinden in een nieuw contract.
Maar die krabbel komt er wel, Dick?
Nou, ik sluit niet uit dat hij deze transferperiode nog vertrekt. Daar moet je ook wel gewoon rekening mee houden. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik bedoel, dan kan Rens toch weer spelen. Ja, die jongen heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. En Mazraoui is een geweldige voetballer. Punt.
Ja, bestaat ook niet in de Europese top, hoor.
Nee, helemaal niet. Het is een speler die nu opvalt. Heeft een hele goede voorbereiding. En dat ziet er allemaal goed uit. En zo. Ik kan me best voorstellen dat er een club komt die nu zegt nog 1 jaar contract. Hè. Dat zal ook niet de hoofdprijs moeten kosten. Nou, Ajax zal toch nog wel 1, 2, 3 spelers moeten verkopen. Om al die coronakosten te dekken. Nou, Alvarez wil je niet verkopen. Hè? Nou, als er serieus een club komt voor Mazraoui en je weet dat je Rens daarachter hebt zitten, die het geweldig doet. Ja, ja, dan vind ik dat, daar zit de logica in, vind ik. Ik vind Alvarez verkopen voor 20 miljoen, vind ik
is niet logisch.
Nee. Vind ik niet logisch.
Zou niet logisch.
En als er een club komt die zegt, wij willen nog 10, 12 miljoen voor Mazraoui betalen, met een jaar contract, hè, waar je niet uitkomt samen. Ja, en je hebt Rens daarachter. Ja, dat vind ik logisch. Daar zit wel logica in.
Ja. Maar het zou een beetje pijn doen.
En als het niet gebeurt, als hij wil blijven, dan zie ik niet zo dat. Dan zal hij. Ja, ik weet niet of ze dat contract dan gaan verlengen. Maar ook al niet, dan blijft hij waarschijnlijk wel gewoon spelen. Want Ten Hag zal hem dan niet op de tribune zetten.
Ja.
Die tijd is wel geweest. Weet je, je speelt bij Ajax en dan voetbal je gewoon.
Ja, we slaan op deze manier al een beetje het bruggetje naar die transfermarkt. De namen die al jaren eigenlijk als potentiële vertrekkers worden genoemd. Onana, Taliafico, Neres, die zijn er alle drie nog steeds. Hè. Daar kan nog van alles gebeuren de komende maand. Maar vooralsnog zijn ze er nog. Mazraoui dus ook. Als aankoop is er Berghuis bijgekomen als enige echte grote opvallende naam. Moet daar nog iets gebeuren? We horen de naam van Bergwijn natuurlijk al een tijd circuleren. Dat zou die aanvaller met snelheid en diepgang kunnen zijn die vanaf de linkerkant kan komen. We horen de naam van Christian Eriksen hier en daar circuleren. Dat zou onze tweede speler met een kastje worden. Wat speelt daar allemaal en wat zou Ajax nog moeten doen, vind jij, Thijs?
Ja, nou, ik denk Bergwijn dat sowieso onhaalbaar is geworden. Stond gisteren ook basis tegen City. En ja, onder nieuwe trainer lijkt daar prima perspectief daar te hebben. Dus dan is voor hem ook geen reden om te vertrekken natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, Eriksen zou denk ik een hele mooie buitenkans kunnen zijn. Zeker ja, vergelijkbaar misschien met Kudus op die positie en wat hij kan brengen als aanvallend middenvelder. Maar ja, Kudus blijft natuurlijk ook kwakkelen. En ja, als je Eriksen op die manier binnen kan halen, wetende dat hij ook rustig opgetraind zou moeten worden en er ook niet gelijk staat natuurlijk naar alles wat er gebeurd is, zou dat zeker voor de breedte en de kwaliteit in je selectie natuurlijk fantastisch zijn. Ja, en verder die wens van een aanvaller met diepgang en snelheid links buiten spits, ja, die begrijp ik volledig, want zo'n type ontbreekt nu eigenlijk. Met Neres is hij hier wel. Maar wat je zegt, die wil je kwijt.
Ja.
En bovendien, wat hij ook weer sinds de zomerstop laat zien, is ook niet om over naar huis te schrijven. Dat is gewoon eigenlijk heel erg matig. Dus ja, het is ook maar de vraag of hij ooit nog weer dat hoge niveau gaat halen. En dat is natuurlijk ook de hele reden dat hij nu nog niet weg is. Want als hij dat had laten zien, dan stonden de clubs in de rij.
Ja,
ja, en verder vind ik toch ook de keeperspositie ook niet heel, heel overtuigend bezet.
Het geriatrische deel van het Ajax-team.
Ja, dus, dat kan je wel zeggen.
Nou ja, dat maakt natuurlijk, leeftijd is voor een keeper niet zo'n heel groot issue.
Nee.
En het zijn twee prima keepers. Maar heb je het idee dat Ajax daar nog naar zoekt?
Zeker niet. Nee, dat idee heb ik niet. Ook Overmars gaf het ook in een interview aan. Dat mede door corona dat Ajax ook, ze hadden die Mignon op het oog van Lille die naar AC Milan is gegaan voor 15 miljoen.
Ja.
En dat hij zei, ja, hij noemde die naam niet, maar hij zei wel, ze hadden een keeper voor 15 miljoen. Maar dat hebben we nu mede niet gedaan. En daardoor hebben we voor de goedkopere optie Pasveer. En ja, je weet wat je binnenhaalt, een degelijke eredivisiekeeper. Maar als je hem dan tegen PSV bijvoorbeeld twee keer in de korte hoek geklopt ziet worden, waarvan je ook denkt, ja, het is oneerlijk om hem met Onana te gaan vergelijken. Maar je hebt, ja, nog om weer terug te komen op die Europese ambities, daar heb je wel een keeper nodig die echt punten voor je pakt. En Stekelenburg heeft het afgelopen half jaar een hele degelijke indruk gemaakt met de stabiele verdediging ervoor. Is weinig natuurlijk in die eerste weken. Dat hadden we nog over van, ja, we kunnen eigenlijk niet echt zeggen hoe hij het doet, want hij wordt niet getest. Dat is later natuurlijk wel gebeurd. En toen heeft hij zich gewoon prima weten te manifesteren. Nou, het Nederlands elftal uiteindelijk ook opgeleverd. Maar ja, het blijft voor mij geen onomstreden doelman. En ja, je zag hem ook tegen NEC een bal half over zijn eigen stambeen matig wegtrappen. Natuurlijk, dat is een klein momentje. Maar het zijn wel signalen voor mij dat Stekelenburg toch ook niet meer het gewenste niveau heeft wat je van Ajax verlangt en van een Ajax-doelman verlangt. Pasveer kan dat, ja, redelijk brengen. De Eredivisie is een beetje hetzelfde als Stekelenburg. Maar ik vind het allebei niet overtuigend. Dan heb je nog Jay Gorter daarachter zitten die nu bij Jong Ajax goed is begonnen. En die, ja, wel een goede indruk maakt. Maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als met Kjell Scherpen vorig jaar, die tegen AS Roma opeens voor de leeuw werd gegooid. Die deed het ook prima bij jonge Ajax. Ja. En dan zie je dat dat toch een ander verschil is. En dat is een gok die ooit met Onana goed is uitgepakt. Maar
in elk geval,
dat
Stekelenburg en Pasveer hebben niet de toekomst. Daar kunnen we
Ja, dat is een feit. Dat is een feit.
Dat Eriksen verhaal, Dick. Is dat nou onzin of speelt het?
Nee, is geen optie volgens mij. Nee. Nee, en dat snap ik ook wel. Weet je wel, dat is gezien de bezetting. Ja, die Kudus is nu geblesseerd. En ik...
Wederom, ja.
Ja, wederom. Dat is wel heel vervelend. En dat vinden ze zelf bij Ajax ook heel vervelend. Maar goed, dat is een beetje pas en meten. Tot die tijd mag Ekkelenkamp natuurlijk ook niet vertrekken. Hè. Dat is ook een speler die op zich wel naar een andere club zou mogen uitzien. Dus dan is het wel eventjes, worden dingetjes wel even on hold gezet. Dus ja, ik zie op dit moment niet zo heel veel. Ja, er zit gewoon nog steeds niet zo heel veel beweging
nee,
in.
Hè?
Nee. Nee.
Er gebeurt weinig. Ja. Ja. Want als we ervan uitgaan, de twee namen die je voortdurend hoort gronsen zijn Bergwijn en Eriksen. Als we ervan uitgaan dat eigenlijk niet aan de orde is en niet gaat gebeuren. Nee. Maar wie kijkt Ajax wel?
Ja, kijk, die Bergwijn was eigenlijk al wel in een heel vroeg stadium bekend dat heel moeilijk zou gaan worden. Weet je, dat is ook hangt een prijskaartje aan. En wat is zijn rol bij Tottenham? Ik geloof daar niet zo in. En misschien dat ze met Kudus nog op die plek iets willen gaan proberen als hij weer fit wordt. Want ja. Zeg ik nogmaals, Ajax zal echt eerst zelf ook nog spelers moeten verkopen. Er zal wat geld ook in het laadje moeten komen om te kunnen handelen.
Ja.
Want ja, het is, die corona heeft natuurlijk wel ingehakt.
Anders worden de cijfers erg rood dit jaar. We zitten dus een beetje te proberen die puzzel te leggen, hoe dit team dit jaar uit gaat zien. Dan is het ook interessant misschien om nog heel even terug te kijken naar de pre-season, naar de oefencampagne, de voorbereidingsfase. Veel mensen zullen dat volledig gemist hebben omdat ze op vakantie waren. Zo ook ik. Ik heb er heel weinig van gezien. Maar gelukkig hebben wij in huis Thijs Zwageman van Ajax Showtime, die dat voor Ajax Showtime heel goed en nauwgezet gevolgd heeft in een serie artikelen. Jij hebt daar bovenop gezeten, Thijs.
Ja, ja.
Als jij die oefencampagne zo bekijkt, dan hoef je niet op hele gedetailleerde wedstrijden in te gaan. Mm-hmm. Maar wat heb jij zien gebeuren in die voorbereiding? Welke kant beweegt dit zich op?
Ja, nou ja, wat vooral het opvallendste was natuurlijk, vorig jaar had je een hele lange voorbereiding met ook wedstrijden tegen andere eredivisieclubs. Omdat na die coronastop werd dat heel rustig opgebouwd. Hebben ze volgens mij iets van 11 of 12 oefenwedstrijden gespeeld. En toen werd er heel gericht toegewerkt naar een basiselftal en vaste mensen op vaste posities. En nu mede door verschillende instroommomenten van internationals is dat eigenlijk totaal niet aan de orde geweest. Bijna elke wedstrijd is eigenlijk in een andere formatie het veld opgegaan. En bijvoorbeeld op het middenveld waren daardoor heel veel vraagtekens. Nou ja, je ziet nu eerst de competitiewedstrijd. Speelt Alvarez daar, die dus geen oefenwedstrijd heeft meegemaakt. Dus dat is sowieso iets, denk ik, waar Ten Hag wel een beetje van baalt. Want het is toch wel een trainer die snel richting een vaste formatie toe wil gaan en dan daar in de loop van de eerste maanden nog wel iets op 2-3 posities van afwijkt. Maar dan is de puzzel redelijk gelegd. En dat was dus nu niet aan de orde.
Een gemankeerde voorbereiding was het.
Ja, ja, ja.
Afwezigen.
Ja, ja. En ja, wat betreft speelwijze, daar zijn wel wat andere accenten gelegd. Heel erg is de focus gelegd op die aanval met Tadić, Haller, Berghuis, waar we het net ook over hadden. Omdat Ten Hag ook wel ziet dat daar diepgang ontbeert. En dat wordt nu op andere manieren, proberen ze dat op te vangen. Met natuurlijk Klaassen, die altijd diep blijft gaan. Van Berghuis, waar Ten Hag heel veel mee bezig is, dat hij ook die diepteloopacties blijft maken. Backs die er overheen gaan. Dus op die manier probeert Ajax daar een andere balans in te vinden eigenlijk. En dat op andere manieren in te vullen. En hele dynamische manieren. Ja. En die accenten zijn wel zichtbaar geworden. En daar zit ook een stijgende lijn in. Maar ik denk zeker dat de komende weken, nu Ajax nog steeds 1 keer per week blijft spelen, eigenlijk deze maand, dat dit misschien nog het meest... Ja, het is geen voorbereiding meer, want het seizoen is begonnen. Maar dat Ten Hag nu nog het meest kan sleutelen aan zijn elftal dan wat hij vanaf eind juli heeft kunnen doen, toen hij met heel veel jonge talenten heeft moeten werken. Nu pas is met het aansluiten van Anthony ook voor het eerst de groep compleet. Dus misschien dat de grootste stappen eigenlijk nu pas ook gemaakt kunnen worden.
Ja.
En dat die voorbereiding er vooral was om mensen op te trainen en natuurlijk tactisch wel aan de speelwijze ook te sleutelen. Maar dat je daar nu pas echt de vruchten van kunt gaan plukken. Dat denk ik.
Het grote voordeel is natuurlijk dat Ajax eigenlijk gewoon verder kan gaan waar het vorig jaar gebleven is. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
Mm-hmm. Nee.
Berghuis staat op de plek van Anthony en dat is het. Dus ja, weet je, en zou het voordeel ook moeten zijn ten opzichte van PSV.
Ja.
PSV krijgt een hele zware dobber nu om Benfica te verslaan. Nou, stel dat PSV wel de Champions League haalt. Ja, dat is voor die club... Dat gaat een enorm zware wissel trekken. En dat is iets waar Ajax natuurlijk ook al aan gewend is. Hè? Om gewoon op dat niveau 3 keer in de week te spelen.
Ja.
Ja.
Dus ja, weet je wel, Ajax heeft wat dat betreft gewoon echt een paar grote voordelen ten opzichte van PSV. Alleen ja, het wordt spannend. En het is ook, ja, Feyenoord zie je ook, weet je wel, dat leeft toch op. Met een best wel beperkte spelersgroep, maar een trainer die er gewoon veel tijd en energie in steekt. Zie je dat je als trainer toch nog wel een hoop kan bereiken. Hè?
Ja.
Wordt al eens gezegd van... De spelers bepalen dat een trainer is niet zo belangrijk. Nou, trainer is wel belangrijk, hoor.
Ach man, tuurlijk. Dat is de belangrijkste man misschien van een club. Denk ik dan altijd. Maar
goed, het wordt wel leuk. Het is leuk dat hij... En Ten Hag heeft dat gezegd, hè, eind vorig seizoen. Hij zegt, ja, de concurrentie die gaat reageren.
Ja.
Nou, dat is gebeurd. Weet je? Mensen raken toch wel een beetje in paniek, weet je wel.
Ja.
Ajax is wel heel goed. Ajax loopt wel heel ver weg. Nou, dan zie je toch, dat haalt het beste ook bij die tegenstanders naar boven.
Mm-hmm.
Ja,
Dick heeft een heel natuurlijk draaiboekgevoel, want hij gaat eigenlijk al...
Kijk, stapje, ik zag je al staan. Ik zag het staan.
Daar gaan we het bespreken. Hij voelt dat aan, die man.
Nou, kom maar, hoor.
Het is fenomenaal. Want we moeten even inderdaad naar die concurrentie dus kijken. Na de Johan Cruijffschaal-wedstrijd sloeg op de social media onder Ajax-zieden de paniek toe dat PSV het gat eigenlijk volledig gedicht had. Nou, daar valt dus toch nog wel de nodige kanttekeningen bij te maken, zoals Dick net heeft gedaan. Dat PSV de grootste concurrent in eigen land zal worden, dat lijkt me niettemin helder. Maar die andere twee, hè? Feyenoord en AZ.
Mm-hmm.
Feyenoord maakt een goede indruk. Feyenoord-supporters zeggen dat ze eigenlijk de afgelopen jaren gegijzeld zijn geweest door die verschrikkelijke Berghuis. En daar zijn ze dan nu van verlost.
Ja,
en dus kan het ineens allemaal opleven, blijkbaar. Zo zie je, er zijn mensen op Twitter met Feyenoord-logootjes erbij die dat zo zien. Maar AZ, gisteren verloren,
zijn
ongeveer iedereen die ertoe deed kwijtgeraakt deze zomer.
Daarom, dus dat is sowieso ook een ploeg die de komende maanden gewoon zich volledig moet gaan vormen. Hopen zich natuurlijk ook nog wel te gaan versterken, ook als Koopmeijer straks nog vertrekt. Daar staat gewoon een hele nieuwe ploeg, dus die zullen er zeker niet gelijk staan. Dat kan in de loop van het seizoen een concurrent worden, want het is wel een talentvolle ploeg.
Ja.
En ook wat jongens die de afgelopen jaren daar al vaak invielen, die zijn nu eigenlijk doorgegroeid naar een basisplek. Maar ja, die hebben aan kwaliteit wel ingeleverd. Dus dat zal geen directe concurrent zijn.
Op de schaal der dingen de nummer 4
van Nederland. Ja, en dat is ook volgens mij hun eigen doelstelling. Gewoon top 4. Dus dan weet je dat dat geen titelconcurrent is.
Ja.
En Feyenoord doet het nu goed. Voetbalt leuk. Hebben een aantal leuke spelers. Mooie talenten die natuurlijk nu doorkomen daar. Maar dat is denk ik een beetje vergelijkbaar met PSV. Hoewel PSV een sterkere selectie heeft. Maar denk ik dat zowel PSV als Feyenoord, als zij straks ook in het ritme van midweekse Europese wedstrijden komen, dat het bijna niet meer bol valt te werken. En dat zij dan echt punten zullen gaan laten liggen. Want nu was het roleren bij PSV natuurlijk bijvoorbeeld heel hevig. Dat zal dan tijdens het lopende seizoen misschien iets minder zijn. Maar je ziet dat in de breedte zijn die selecties wel echt beduidend minder dan wat Ajax nog op de bank heeft zitten. En bovendien is Ajax al 5 jaar lang nu gewend aan Europees voetbal en een midweekse wedstrijd. En heb je daar spelers die in dat ritme mee kunnen. En dat is bij PSV en Feyenoord nog maar de vraag. En helemaal bij Feyenoord zit er heel weinig achter. Als daar straks 2-3 basisspelers gaan wegvallen met blessures, dan wordt het ook weer gewoon wordt het ook weer heel kwetsbaar.
Ja.
En misschien dat ze net als in 2017 hun kampioensjaar, toen bleef dat natuurlijk uit en toen konden ze het hele jaar meedoen en hebben ze uiteindelijk die titel gepakt. Maar ja, dat gebeurt normaal gesproken niet. Dus daar zullen ze geluk bij moeten hebben. En datzelfde geldt eigenlijk voor PSV. Want dat is nu een heel goed draaiend geheel. En daar hebben ze ook nog 2-3 echt basiswaardige krachten op de bank zitten. Maar toch, als daar jongens straks gaan wegvallen en wellicht voor langere tijd, dan komen zij echt in de problemen. Terwijl Ajax dat makkelijker kan opvangen, zeker in Nederland.
Ja.
Dus wat dat betreft, het is alleen maar mooi dat de concurrentie anticipeert, investeert en daardoor ook dichterbij komt wellicht. Maar het gat met Ajax is er nog steeds wel. En Ajax is het aan zijn stand verplicht om gewoon weer kampioen te worden dit jaar natuurlijk.
Vind jij PSV sterker dan vorig seizoen? Of is dat een beetje scorebordjournalistiek naar aanleiding van die ene Johan Cruijff-schaal?
Nee, het zijn echt. Ik heb alle wedstrijden van PSV gezien dit seizoen. En niet live natuurlijk, maar wel een aantal op tv. En die zijn echt beduidend beter dan vorig seizoen. Ze spelen gewoon logischer. Ja. Niet meer in dat rare 4-2-2-2. Het is, de rol van Gutsen is logisch. Die hoeft allemaal niet zo heel veel meer te lopen. Hè, dus dat scheelt ook. Die mag echt aan de bal zijn ding doen. Twee geweldige vleugelspelers die zijn opgebloeid. Niet alleen Madueke, maar ook Gakpo. Dat vind ik een geweldige speler.
Ja, zeker. Ja.
En daarachter zit het logisch in elkaar. Hè, van Ginkel en Sangaré die dat goed oplossen. Met z'n tweeën die elkaar goed aanvullen. Nou ja, weet je, het is goede gerichte versterkingen. Goede centrale verdediger erbij gehaald. Ramallo. Ja, degelijk. Kwaliteit, logische opstelling, goede speelwijze. Ja, daar zit gewoon. Dat is echt een hele grote concurrent voor Ajax wordt het. Ja.
Ja, waarbij dus de breedte van de selectie een cruciale factor kan worden in de strijd. Waarin Ajax dan het voordeel wel heeft. Als het om de breedte van de bank gaat.
Ja, de breedte van de bank, maar inderdaad ook wat we net zeiden. Het gewend zijn aan dat leveren. Weet je wel, 3 keer in de week leveren. En dat is. Dat lijkt dan heel simpel, maar dat is niet zo makkelijk.
We zijn favoriet, jongens. We zijn favoriet. Ja. Hè?
Zoals het hoort.
Volgende week Twente-Ajax, komend weekend. Dat kunnen we misschien nog niet zo heel erg veel over zeggen. Maar dat wordt hem, Twente-Ajax. We gaan afronden. Ik wil jullie danken voor je komst naar de studio. We gaan jullie veel vaker zien dit seizoen. Thijs Wageman van Ajax Showtime en Dick Sintony. Ik heb tot slot een paar huishoudelijke mededelingen. Ten eerste een herhaalde, het Ajax-jaarboek. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Like en retweet het bericht dat je daar ziet. En maak kans op het Ajax-jaarboek. Dat is te winnen. Huishoudelijke mededeling 2 is dat we het heel fijn zouden vinden als jullie misschien een leuke review of like zouden kunnen achterlaten voor Brani de podcast op dan wel iTunes, dan wel Spotify of waar dat ook maar kan. Als je ons leuk vindt, laat dat weten online. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Brani, de podcast.